Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Een fles cola in Duitsland een stuk goedkoper dan in Nederland, dat is binnenkort misschien wel verleden tijd. En de restaurants zijn weer goed gevuld, maar de horecaondernemers verkeren ondertussen flink in de problemen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remy Gieling, onder andere oprichter van AI.nl, ook in te huren als dagvoorzitter, denk ik nog steeds.
Zeker?
Ja,
af en toe.
Af en toe worden. Arco van Brakel is directeur van strategisch bord regio Stedendriehoek, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Arco, goedemiddag.
Goedemiddag.
Met hopelijk ook eigen nieuws onder de arm
nou,
meegenomen.
Dit keer niet echt eigen nieuws. Kijk, wat het nieuws is natuurlijk een beetje komkommertijd. Ook ons in de regio is het vakantie. Er wordt hard gewerkt, maar dan hebben we vakantie verdiend.
Het is je gegund.
Ja, maar een van de problemen rond het harde werk, dat hebben we natuurlijk afgelopen week het nieuws gezien. We werken harder dan ooit. Er zijn meer mensen aan het werk en de druk staat erop. En ook wij komen in de regio voortdurend mensen tekort, vooral vakmensen. Maar wat ook een probleem is, zijn alle tweedelingen in Nederland. Nou, en dat is mijn nieuws. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een heel mooi rapport uitgebracht afgelopen week over de samenleving die eigenlijk voortdurend in beweging is. En eigenlijk houden ze een pleidooi voor op een heel andere manier kijken naar diversiteit. Waarom is dat belangrijk voor ondernemers? Nou, wat we de neiging hebben als het zo druk is, om diversiteit vooral als een probleem te zien. Je hoort alleen maar over tweedelingen in de samenleving. Die zijn er natuurlijk ook. Maar het zijn zoveel tweedelingen dat je bijna door de tweedeling het bos niet meer ziet. En de grap is dat juist die diversiteit juist niet een probleem is, maar een enorme kans. En bijvoorbeeld een van de dingen wat er onder andere uitkomt, is dat je als je dus meer diversiteit in je organisatie hebt, dat je gewoon tot betere resultaten komt en tot betere besluiten. Dat weet ik ook vanuit Semcostel, daarom was ik heel blij met dit rapport. Maar wat ook super interessant is, dat die diversiteit ook niet optimaal benut wordt. En wat je nou ziet in de arbeidsmarkt die we nu hebben, is dat mensen vaak meerdere rollen hebben. En vaak worden er hokjes gezet tussen die rollen. Maar het leuke is juist dat de samenhang tussen de dingen die mensen doen, dat je dus in voetbalvoorzitter bent en je bent accountmanager, of je bent actief als zzp'er naast je normale baan. Er zit ontzettend veel harmonie tussen die en de synergie tussen die rollen die je hebt in het leven. En door is wat minder vanuit diversiteit en tweedeling als probleem te kijken, maar het meer als een kans te zien, zou je een enorme positieve impuls aan de samenleving en aan werkgeverschap kunnen geven.
Maar stel, ik ben ondernemer en ik heb het druk, want dat blijkt uit de andere publicaties van de afgelopen weken in Nederland werkt zich suf. Ja, ik heb geen tijd om dat rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau helemaal door te bladeren. Maar ik luister toevallig nu wel naar BNR en ik hoor Arco van Brakel. Wat moet ik nou precies doen met deze kennis?
Deze kennis zorgt voor maximale diversiteit op de werkvloer, dat is één.
Maar je kunt toch niemand vinden?
Nee, maar het wordt makkelijker als je je vooroordelen eventjes wegzet. Dan komen er een keer meer mensen aan bod dan als jij iedereen in jouw ideaal plaatje probeert te passen, dan gaat het nooit lukken. Maar als jij gewoon kijkt naar wat diversiteit nog meer kan brengen, dat je gewoon eens niet alleen maar denkt, moet iemand hebben die hoog opgeleid is. Nee, iemand die misschien praktisch opgeleid is, in één oogopslag kan zien dat een tafelwaterpas staat, maar misschien 3 spelfouten in zijn sollicitatiebrief maakt, moet je niet afserveren als niet hoog opgeleid. Moet je zeggen, nee, die heeft een ander talent wat ik ook nodig heb. Dus probeer wat minder vanuit de hokjes te denken en probeer wat meer naar de samenhang te kijken en naar wat mensen wel kunnen bijdragen.
Hoe luidt de bijdrage van Remy wat betreft het eigen nieuws?
Ja, ik zat ook even te denken inderdaad. Hè. Diversiteit, zeiden de 3 witte mannen in de radiostudio tegen elkaar.
Ja, ik ben best bruin, vind ik zelf inmiddels.
Precies. Inhoudelijke diversiteit, ook heel belangrijk. Ja, misschien komkommertijd in Nederland, niet in Silicon Valley. Want vannacht, Nederlandse tijd, is er een grote overwinning geweest in San Francisco voor de robottaxis. Ja, je ziet het hier natuurlijk niet op straat, maar in San Francisco heb je 3 zelfrijdende taxidiensten actief. Cruise, Waymo en Zoox. Waymo is onderdeel van Google, Cruise onderdeel van General Motors. En vooral die laatste 2 dus, die hebben een grote overwinning behaald. Want er was een 6 durende vergadering van de California Public Utilities Commission. Ik moest het er even bij zoeken. En die hebben besloten dat die taxidiensten nu 24/7 de hele week door, dus dag en nacht, operationeel mogen zijn. Dus dat ze taxis hebben rondrijden zonder menselijke chauffeurs. Het was een hele gepolariseerde discussie ook. Daarom duurde die ook 6,5 uur. Er waren echt voor- en tegenstanders. De tegenstanders die zeiden, ja, hè, we moeten veel meer investeren in public transport en niet in robotaxis for the riches. En we zijn de ziel van de stad aan het verkopen.
Wat is het voor de riches dan?
Nee, dat valt op. Reuze mee, maar ze zeggen, het is uiteindelijk veel beter als we niet heel veel auto's op straat laten rijden. Veel meer inderdaad gaan kijken of wat we meer kunnen doen met bussen, met fietsen. Om die straat een beetje rustig te houden. Maar de voorstanders die zeggen, die robottaxis zijn heel belangrijk, want die zorgen voor uiteindelijk veel minder verkeersdoden uiteindelijk. Nou, het was een hele gepolariseerde discussie. Uiteindelijk hebben ze 3 commissieleden tegen. Hebben voorgestemd, eentje tegen. En nu mogen die taxidiensten dus 24-7 daar door die straten.
Vergeef me dat ik niet helemaal zeker weet, maar waren er ook al slachtoffers gevallen of ongelukken geweest met robotaxis?
Nou, nee, er zijn altijd wel kleine ongelukjes gebeurd. Geen serieuze ongelukken nog. De CEO van Cruise die zegt wel, ja, dit gaat een keer gebeuren. We weten dat dit eraan zit te komen.
Weten dus, we dan ook wie er verantwoordelijk is?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Bas Haring was hier ook laatste gast bij de Big Five inderdaad. En die zei ook, ja, dit zijn je hebt altijd 3 keuzes daarin. Misschien is wel degene die aan het oversteken is de gast. Ja, als iemand plotseling de straat op rent, ja, dan kan je moeilijk zelfs een zelfrijdende taxi kan je daar niet voor verantwoordelijk houden. Nou, de chauffeur wordt lastig, want die is er niet meer. En ja, dan is uiteindelijk toch inderdaad de eigenaar of de operator in dit geval. Die zal daarvoor zich moeten verantwoorden.
Ja. Jij hebt een zwak voor innovaties. Daar praat je graag over, schreef je graag over. Maar dit is natuurlijk vooral ook een juridische kwestie, lange vergadering. Schaar jij je bij het kamp van die 3 voorstemmers?
Ja, nou, en daar moet ik wel bij zeggen. Inderdaad, ik ben altijd lichtelijk positief realistisch, noemen we het zelf altijd. Maar als je kijkt naar de onderzoeken, de Cruise bijvoorbeeld, die heeft al inmiddels meer dan 3,2 miljoen miles, dus 3,2 miljoen kilometer, autonoom gereden zonder chauffeurs. Nou, de onderzoeken, beetje wij van de C1, maar die laten wel zien dat er 70% minder ongevallen zijn dan bij menselijke chauffeurs het geval waren. In 2021 waren er in Amerika 41.000 verkeersdoden alleen al. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er op innovatie moet komen om dat ook straks in Europa hopelijk te kunnen gaan verminderen.
Ja, ik vind het altijd vreemd dat als er dan miljoenen kilometers schadevrij worden gegeven, er wordt 1 fout gemaakt, zeggen mensen, zie je wel.
Ja.
Terwijl er door gewone mensen veel meer fouten worden gemaakt. En dat heb ik met de internethype heb ik dat meegemaakt, dat mensen dat soort fouten dan toeschreven aan internet, terwijl ze het zelf meer maakten. Ik heb het heel op een hele andere manier ook met mijn bedrijf met Ricardo samen over zelforganisatie. Ja, een zelforganiserend bedrijf maakt ook fouten. Maar niet meer of minder dan een niet zelforganiserend blijft. Maar als dit een zelforganiserend blijft, oh, zie je wel, het komt door de zelforganisatie. Dus er wordt altijd op iets nieuws wordt dan de vinger gelegd totdat een groot probleem is. Terwijl meestal het nieuwe niet slechter is en vaak zelfs beter is dan het oude. En dat is een heel raar patroon wat wij als mensen hebben.
Ja.
Dat fascineert mij mateloos.
Mij ook, maar andere zaken net zo. Dus we gaan het hebben over de Europese Commissie. Want als dan die commissie ligt, verdwijnen de barrières voor supermarkten, elektronica-ketens en andere winkelbedrijven om over de grens in te kopen. Dat zou dan in het voordeel moeten zijn van consumenten, is de gedachte in Brussel. Onder andere het Financiële Dagblad schreef er deze week over. Zien jullie het gebeuren? Overal dezelfde prijs in de supermarkt, omdat de inkoopprijs ook gelijk getrokken wordt?
Nou, je zag al in het verleden dat Picnic hier natuurlijk al een beetje op het voorsorteren was. Dat je in de app inmiddels producten uit Duitsland kan kiezen, waar ze dan inderdaad een etiketje overheen moeten plakken.
Ja, precies, want dat zijn de voorschriften. Je moet ook wel in het Nederlands dan kunnen lezen wat er in de appelmoes zit.
Hoeveel suiker erin zit. Ik denk dan uiteindelijk, waarom vervangen we in vredesnaam niet dat label voor een QR-code? Dan kan je altijd gewoon even scannen in je eigen taal.
Nou, maar dat zegt Michiel natuurlijk ook. Ik heb nog geprobeerd te bellen.
Michiel is Michiel Muller.
Michiel Muller van Picnic.
Ik mag misschien wel Michiel zeggen.
Ja. Ik had nog geprobeerd hem te bellen, maar is niet gelukt. Want die zegt terecht, ja hallo, dat label staat op de website. Er moet alsnog een stickertje op die Duitse Nutella-pot plakken.
Ja.
Dat is natuurlijk heel raar in een online wereld. Maar goed, weet je.
Nou, dat is gewoon wetgeving, dat er op producten ook de informatie moet staan van wat er in dat product zit.
Ja. Nou, en er is natuurlijk ook al gewoon volgens mij algemeen bekend. Ik heb wel eens die programma's ook op de publieke omroep gezien. Dat de prijzen die gewoon voor consumentenproducten, shampoos, weet ik wat, deo's, die in Duitsland worden gevraagd, gewoon ik geloof 2/3 goedkoper zijn dan in Nederland. Ja. Alleen wij zijn gewend dat gewoon alles permanent in de aanbieding gooien. En daar hebben ze gewoon geen aanbieding, maar altijd gewoon lage prijzen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor de aanbiedingen volgt.
Dus maar eigenlijk zou je zeggen, als wij dan toch zo gewend zijn aan aanbiedingen, zeker drogisterijen, die moeten dat eigenlijk wel, omdat ze anders het marktaandeel verliezen. Maar dat zorgt er wel voor dat het prijsverschil met Duitsland, vaak genoemd, binnen de perken blijft wellicht.
Ja. Omdat wij door middel van stunten toch nog een heel eind in de buurt kunnen komen.
Ja, precies. Maar als straks inderdaad...
Echtgenoot is daar heel goed in. Oh. Je let er ook heel erg op. Dus die ik niet. Ik trap altijd overal in. maar het is wel zo dat dit wel... Kijk, als je praat over Europa, vrij goederenverkeer, vrije handel en... Dat is eigenlijk niet zo, doordat er toch landsgrenzen een verschil in prijs veroorzaken. Dat is natuurlijk niet hoe Europa bedoeld is.
En het komt voor mij nu ook al, alleen dan krijg je dus aan de stok vaak met die producenten. Ja. Ik begreep dat Ab InBev een boete van 200 miljoen had gekregen, omdat ze inderdaad een retailpartij hadden verboden om de biertjes uit Nederland te halen.
Ja, die retailpartij kennen wij onder de naam Albert Heijn.
Ja, dat was het. Ja,
maar ik weet nog, toen ik zelf met retailers samenwerkte, verticale prijsbinding, dat mag niet in Nederland. Hè? En voor mij in Europa zelfs.
Wat is dat, verticale prijsbinding?
Dat is dat jij als leverancier bepaalt wat de verkoopprijs is. Het lijkt bijvoorbeeld dat bedrijven als Apple en zo dat nog redelijk goed kunnen, maar dat is niet, want het mag gewoon niet. Een winkelier mag zelf bepalen welke prijs hij vraagt voor zijn product. Maar goed, als je dan kunstmatig je inkoopprijs zo hoog maakt dat mensen het niet meer kunnen, die zelf die prijs bepalen, dan is er wel sprake van een verstoorde markt. Ja,
en waarom dat dan kunstmatig is, is omdat je nu als winkelbedrijf alleen terecht kunt bij het lokale dochterbedrijf van een fabrikant.
Ja.
En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Moet dat niet veranderd worden? Maar als dat verandert, dan zit het nog wel wat op zijn kop natuurlijk.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk de consument de winnaar is. En de ondernemers in de grensstreken. Die zullen hier heel veel voordeel van hebben. Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk pure concurrentievervalsing. Dat je gewoon als je in Doetinchem woont, 30 kilometer verderop, gewoon voor 30 of 40 cent minder kunt tanken dan hier. Maar, in boodschappen kunt doen.
Bij dat tanken heeft het natuurlijk ook veel te maken met accijnzen, lijkt me zo. Ja. Maar ik vraag me wel af, bijvoorbeeld als je het hebt over waarom bepaalde producten in bepaalde landen goedkoper zijn, of boodschappen in algemene zin goedkoper zijn. Heeft dat niet ook te maken met lokale of nationale omstandigheden? Zijn er bijvoorbeeld in Duitsland meer supermarkten? Als er in Duitsland ook meer banken zijn, waardoor de rente in Duitsland heel anders is. Ik kom net terug van een vakantie in Polen. Nou, ik kan je vertellen, de boodschappen zijn daar aanzienlijk goedkoper, ook omdat er in Polen gewoon minder wordt verdiend. Is dat niet ook voor een deel marktwerking?
Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het goed is dat er in dat paal en perk wordt gesteld aan die. Ja, misschien dat het ook al wettechnisch niet mocht in Nederland. Maar dat er toch heel veel macht zat nog wel bij die grote producenten. Waarvan ze zeiden van ja, we gaan je gewoon niks verkopen uit Duitsland. Dus dan moet je het zelf maar gaan halen uit de supermarkten. En ik ben ook wel gewoon benieuwd, inderdaad. Volgens mij waren die discountketens, die waren voor mij hier al heren meester in. Hè? Gewoon pallets kopen, inderdaad, in Polen, naar Nederland verslepen. En dat dan in de
RNA raden, hoor, Polen.
Heb je pallet meegenomen?
Nee. Ik ben met dat minder teruggekomen, omdat mijn fietsen zijn gehad. Maar goed, dat is een ander.
Misschien kan je daar weer kopen, Thomas.
Ook weer, nog heel even naar hoe het in Nederland gaat, wat betreft marktwerking en ook de werking van inflatie. Want de topman van onder andere Ahold Delhaize liet tussen neus en lippen door vallen dat die daar waar mogelijk wil overgaan tot prijsverlagingen. Dat is even wennen na de afgelopen maanden.
Ja.
Wij spraken er onder andere over met retaildeskundige Paul Moers en hij zei dit.
De inflatie is wat dat betreft echt over zijn top heen. En afgelopen maand waren de boodschappen nog 12% duurder dan vorig jaar. Mm-hmm. Maar dat kan het komende half jaar toch echt wel iets naar beneden gaan.
Komt er een prijzenslag? Onze eigen retail-expert Arco van Braak.
Nou, dat ben ik niet. Ik ben wel heel erg gefascineerd door het economisch nieuws en alles wat hier gaande is. En kijk, het is natuurlijk heel raar dat nu de banken woekerwinsten maken, omdat de Europese Centrale Bank de inflatie bestrijdt met renteverhogingen. Ik snap wel dat het zo werkt. Maar er zijn altijd mensen die daar dan toch weer van profiteren. En dat is zelden de consument. dus dat is wel gek. Dus ik hoop eerlijk gezegd wel. Goed, hoop is geen strategie, maar ik hoop inderdaad dat er nu toch een kentering komt. En dat kan ook haast niet anders, want het kan niet eeuwig door blijven stijgen. Dus ik zou mijn geld zetten op deflatie begin volgend jaar, eerlijk gezegd.
Ja, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. Ik had altijd een soort van idee dat als die prijzen eenmaal omhoog gaan, dat het echt dat we echt op ons buik kunnen schrijven dat die prijzen ook alweer verlaagd zullen worden.
Gaat gebeuren. Ja,
ik weet, ik eerst zien dan geloven. Ik ben nog een beetje in het sceptische kamp in deze kwestie.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is te gast met Remy Gieling en Arco van Brakel. En we praten over het Britse moederbedrijf achter Perry Sport. JD Sport. Dat is van plan om de naam van die sportwinkels, en dat geldt ook voor actiesport, om te dopen tot Sprinter. Heb je nog een mooie, melancholisch stemmende herinnering aan...
Aan Perry Sport. Aan Weile Perry Sport. Ja, want ik kom uit, opgegroeid in Utrecht. En aan het Vredeburg had je altijd de Perry Sportwinkel. En dan had je dan, ik kan me nog heel goed herinneren, op de eerste verdieping had je dan de sportschoenen. En op de tweede verdieping had je dan een paar tenten staan. En eigenlijk is het al 100 jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest. Dus ik snap wel dat daar misschien ook een keer een beetje een frisse wind doorheen moet waaien.
Vredeburg, ook een straat op Monopoly, hè? En dat wist ik niet, maar dat hebben zij dus lang geleden, 80 jaar geleden, naar Nederland gebracht.
Ja, fantastisch. 18 zoveel was het, hè? Ja.
Echt, wat een legacy heb je dan, hè? Want iedereen kent dat spel.
Ja.
Dus dan is
het
ook
is vooral legacy, het is wat minder toekomst blijkbaar.
Ja.
Ze waren natuurlijk al failliet gegaan wat was het? 2016 inderdaad, toen overgenomen. Ja. En ik las ook weer, volgens mij dit jaar hebben ze ook weer miljoenen verliezen geleden. Zowel Perry Sport als de zusterbedrijf.
Ja, er zijn al wat tussen de bedrijven door wat winkels omgekat, geloof ik, richting Sprinter.
Ja. Ja.
Dus het is al gaande.
Maar ik vind het wel lastig. Ik zat ook even op die site van Sprinter te kijken vanochtend. Want in omringende landen is dat al een gevestigde naam. Maar ik kon er niet echt uithalen wat hier nou
anders is.
Dat
heb ik ook.
Ze hebben allemaal weer dezelfde merken. Allemaal weer, weet je, padelrekketjes, sportschoentjes.
Padel, dat hadden ze 80 jaar geleden nog niet.
Dat hadden ze nog niet. Dus, nee, zeker.
Maar wel bij de tijd.
Ik was echt, voor het eerst in jaren was ik een keer in de Decathlon het weekend. En ik dacht, ja, volgens mij heb ik dit ook dit weekend ook in die Decathlon winkel allemaal zien liggen. Dus hoe dit nou zich verhoudt daartoe.
Is het gewoon, duw ik jou weer in een expertrol op het gebied van retail. Ik weet niet of dat verstandig is, maar is er dan misschien te veel?
Wel gewaardeerd.
Snap ik. Heeft zo'n Decathlon het spel overgenomen?
Ja, nou, niet overgenomen. Decathlon, wat ik het leuke vind van Decathlon, die hebben wel een hele gave propositie waar ze uit zo ooit zijn begonnen. En dat is nog steeds, kun je dat herkennen. Zij wilden sport voor iedereen bereikbaar maken. Dus je kan voor een paar tientjes een hardloopoutfit, inclusief schoenen, voor een paar tientjes een voetbaloutfit kopen, een rugbyoutfit. Dus dat is wel een heel andere propositie dan Perry Sport. En zij hebben ook hun eigen merken. En wat ze dan doen, dan vragen ze aan, bijvoorbeeld voor wintersport, stel je gaat skischoenen kopen bij Decathlon, dan hebben ze het huismerk en hebben ze aan Salomon of een ander groot merk gevraagd, joh, wat is jullie best verkopende model geweest van de afgelopen jaren? Maak dat model nou eens een keertje voor ons.
White label.
En dat is natuurlijk een hele slimme manier. En dan even het vorige onderwerp.
Waarom zouden die grote merken dat eigenlijk doen?
Omdat ze dan met een model wat ze niet meer verkopen, alsnog geld kunnen verdienen een paar jaar later. Dus het is win-win. En het staat niet onder hun naam, dus ze kunnen niet hun eigen merk ermee verzieken. Dus ik snap dat wel. Maar het punt is even, het vorige onderwerp ging over Europa en die prijzen. Ik denk dat Decathlon een voorbeeld is van een hele grote organisatie die inderdaad zijn kosten heel goed onder controle heeft door die enorme omvang. Ik denk dat Sprinter dat ook kan gaan doen.
Maar dat JD Sports is ook gigantisch, hè?
Daarom. Dus die hebben een enorm schaalvoordeel.
Maar die hadden dan toch ook wel dat schaalvoordeel kunnen aanwenden voor Perry en voor actiesport? Of
soms moet je gewoon... Ik ben marketeer, hè, want dat is eigenlijk waar ik vandaan kom, lang geleden. Dus ik vind het altijd heel erg als mooie merken kapot gaan. Maar soms moet je een nieuw merk lanceren om echt een vernieuwing door te voeren.
Nou, en het voordeel wat je ook kan behalen natuurlijk in al je marketinguitingen. Nu moet je elke keer voor Perry weer een andere advertentie inkopen dan voor actiesport en andersom. En als je nou gewoon straks inderdaad centraal de hele boel vanuit de Sprinter kan inkopen en de uitingen
moet
kan maken.
Verdienen, want uiteindelijk kost het natuurlijk ook geld om die actiesport in die Perry-winkels om te
katten.
Ja.
Ik denk dat het een beetje de vraag was, weet je wel, moeten we hier gewoon een streep doortrekken of gaan we er nog hebben we nog een soort strohalm?
En die strohalm, dan zou ik willen adviseren, dus ik hoop dat iemand luistert, want ik heb heel vaak retailers namelijk in Engelse trainingen. Nou, ik heb ze vaak in trainingen zitten en ze zien online allemaal als bedreiging en dat snap ik, want ik denk dat ook een van de bedreigingen is geweest. Maar wat heel veel traditionele retailers niet snappen, is dat het echte concurrentievoordeel van een online bedrijf zit hem in de extreme klantgerichtheid. Want alle online winkels zijn meesters in het profilen van klanten, personas maken van klanten, de klantreis in kaart brengen. En retailers denken toch dat ze met blauwe ogen daarmee kunnen concurreren. En dat is echt niet zo. Dus daadwerkelijk op basis van je data je bedrijven runnen, wat de mediamarkten van deze wereld ook behoorlijk goed doen, Als je dat weet te omarmen, dan kun je als winkel in de straat concurreren met online.
We gaan naar een volgend advies, want dat zullen ook eigenaren van restaurants hard nodig hebben. Het Financiële Dagblad heeft een paar dagen geleden over de volle restaurant en het leed, het financiële leed, dat er toch nog wel schuil gaat achter de deuren van die restaurants. Faillissementcijfers van vandaag nog, ik geloof van de Kamer van Koophandel, kan ook CBS zijn geweest. Waar je ook ziet dat er een toename is van het aantal restaurants dat ermee stopt. Voor een deel nog toe te schrijven aan corona. Maar Remy, ik dacht, ja, er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk last hebben gehad van corona. Hoe komt het nu dat die erfenis voor restaurants zwaarder lijkt dan voor andere ondernemers?
Ja, het is een beetje is ook een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk, als we gewoon even kijken naar wat heeft die horeca meegemaakt, is natuurlijk die sluiting. Ik las van een Utrechtse horecaondernemer. Die had net voor corona een zaak geopend. 9 ton geïnvesteerd. En die moest gewoon een jaar, ja, was die dicht. Kon je eigenlijk bijna geen omzet uithalen. Ja, misschien een beetje met wat afhaaldingetjes. Maar ja, niemand kende dat. Die tent natuurlijk nog in de buurt. Dus heette notabene buurten. Dus dat is de ironie. Nee, en ja, dat heeft natuurlijk wel zwaar meegewogen. Tweede is denk ik dat de inkoop van alle spullen die je hebt moeten hebben best wel flink zijn gestegen met die inflatie. En nog het derde element is dat de personeels. Het personeel was heel moeilijk te vinden. En dan vervolgens ook nog die kosten enorm daarmee gestegen. Ja. Dus ze zaten eigenlijk in een soort van squeeze aan alle kanten.
Ja, en de mensen die in de horeca werkten zijn andere baantjes gaan doen. Flitsbezorger geworden. Bij de GGD gaan werken. Dat is er niet meer gelukkig voor velen, dat coronawerk. Maar het is wel zo dat nu de horecaondernemingen die het nog wel goed doen, daar moet je maar eens op letten, die zijn vaak ook heel goed als werkgever voor de mensen.
Ja.
Ik heb ook zo'n gaaf voorbeeld van mijn favoriete restaurant in Apeldoorn. Hè, Sizzle at the Park. Het is heel leuk, daar heb ik al eens een keer artikel. Dat is zo mooi. Daar moet je echt, als je ooit in Apeldoorn bent. Ik heb geen aandelen, ik ben gewoon fan. Maar die mensen, die zeggen ook, jongens, de sfeer in de keuken, die zie je terug op het bord. En dat is heel gaaf. En zij zorgen er dus voor dat ze ook hun werkgeverschap zo invullen dat iedereen daar graag wil werken.
Ja.
Dus die komen niet in de problemen.
Ja,
het is gewoon gaaf om daar te werken.
Ik heb ook vaak met horecaondernemers hierover gesproken. Ron Blauw bijvoorbeeld, die ook inderdaad aangaf van, nou weet je, vroeger waren we er helemaal niet zo mee bezig. Die hebben tegenwoordig gewoon coaches in dienst om de medewerker in een restaurant inderdaad ook.
Die doen ook dingen voor op het gebied van huisvesting en mobiliteit. Hè? Ja, die kun je dat eigenlijk allemaal krijgen.
Nou, precies. En ze zeiden ook, ja, het is ook al, weet je, de werkdruk is heel hoog. En het is soms ook al voor die jonge mensen die bij ons komen werken. Hè, dan kom je in Amsterdam in de keuken. Dat is heel aanlokkelijk om dan nog eventjes de hele avond door te trekken in de kroeg en de volgende winter moeten beginnen. Nou, dat is geen gezonde levensstijl. Dus we proberen ze daar heel erg in mee te nemen. En dan zeg je, ja, het is een hoop meer werk geworden, maar het maakt het werk ook wel eigenlijk veel leuker. Het wordt veel meer mensenwerk.
Welke oplossingen zien jullie? Hè? Want er wordt gesproken over grote ketens. Hè? Dat is ook al in steden aan de hand. Hè? Dat je denkt, ik ga hier naar een
leuk
op zichzelf staand lokaal restaurantje. Blijkt onderdeel uit te maken van een grote groep.
Ja,
ik kwam ook ergens tegen in een artikel, porties verkleinen. Waarom zouden we eigenlijk 6 asperges aanbieden als er ook 3 kunnen zijn?
Ja.
Waar zit het hem in, denk jij? Denken jullie?
Nou, het is denk ik een combinatie. Het is nooit 1 oplossing om een ingewikkeld probleem op te lossen. Ik denk wel dat als je dus inderdaad je kaart inderdaad wat eenvoudig houdt, dat is vaak sowieso een teken van kwaliteit, hè, dat je wat minder extreem veel keus hebt.
Ja.
Dat is 1. Het tweede is, zorg heel goed voor je gasten. Niet klanten, heb ik geleerd, gasten. Leg ze in de watten, wees optimaal gastvrij. En zorg gewoon dat je heel goed voor je personeel zorgt. Als je die 3 factoren hebt, joh, dat is heel ouderwets. Maar dan ben je gewoon succesvol.
En bij voorkeur ook geen coronabelastingsschuld. Even vergeten te noemen.
Dat helpt natuurlijk natuurlijk wel inderdaad mee. Je hoort inderdaad wel dat veel meer horecaondernemers er ook over denken om te stoppen. Hè? Dus dat je niet failliet laat gaan, maar dat je gewoon denkt, nou, ik vind het gewoon niet meer leuk. die schuldenberg die we nog hebben, dat gezeur met die mensen vinden die we nergens vandaan kunnen toveren. De prijzen die alleen maar het dak uit zijn, hiervoor ben ik niet geen ondernemer geworden. Dus ik sprak ook al met verschillende partijen die zeiden, ja, de aanvraag naar advies om hoe te stoppen met je bedrijf op een goede manier, die is ook al flink gestegen.
En nog uit eten dit weekend, tot slot?
Jazeker. Niet bij Sizzle, maar in Den Bosch.
Oh, in Den Bosch?
In Antwerpen.
Oh, nou. Jongens, aan jullie ligt het allemaal niet. Nee, hadden jullie ook maar gewoon wat vaker
de benen. Wij houden die horeca op de been. Ja.
Remy Gieling was hier, oprichter van AI.nl. En Arco van Brakel, directeur van de strategisch poort regio Stedendriehoek. Ondernemer, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank, tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen wordt er gepitcht in dit programma. Onder andere een nieuwe generatie oordoppen tegen harde muziek.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.